Dit is een Studio Podcast productie.
Dit is de podcast Bloedband en Bedrijfsvoering, waar we duiken in de wereld van succesvolle familiebedrijven. Ontdek het geheim achter hun duurzame succes. Op welke manier familiebanden besluitvorming en strategie beïnvloeden. En hoe het is om een bedrijf te leiden met naaste familieleden. Over successen en uitdagingen.
Men zegt dat ik twee druppels water op hem lijk. Ja. En ik denk dat we allebei licht eigenwijs zijn. En dan zeg ik het heel netjes. En dat botste. Maar je hebt ook bedrijven die douwen twee ledlampen in het plafond en schrijven op een vrachtwagen, wij doen ook een MVO. Ja, dat vind ik labberde kak, weet je wel. Dat, als je het doet, moet je het goed doen en anders moet je het niet doen. Ze moeten 1000% ervan overtuigd zijn dat ze het willen en dat ze het leuk vinden. Want ik vind dat je, want dat geldt voor ieder mens, je werk moet gewoon leuk zijn. Als je werk niet leuk is, dan ben je potentieel hartpatiënt.
In deze aflevering gaat Nick Waterman in gesprek met eigenaar Oos Kesbeke van Kesbeke Tafelzuren. Kesbeke maakt echte Amsterdamse tafelzuren. Wat ooit door Charles Kesbeke in 1948 vanuit een kelder aan het Waterloopplein begon, groeide uit tot de grootste inleggerij van Amsterdam. Het assortiment bestaat onder andere uit augurken, kappertjes en zilveruien. Innovatie en doorontwikkeling vormen de drijvende krachten achter dit ras Amsterdamse familiebedrijf. Maar wat is volgens Oos de kracht van Kesbeke? Op welke manier blijven ze innoveren? En hoe kijkt Oos naar zijn opvolging binnen het bedrijf door zijn zoons? Je hoort het binnen nu en 30 minuten.
Oos, leuk dat je er bent voor deze tweede aflevering van deze podcast. Eigenlijk om te beginnen, we waren net even kort in jouw kantoor. Er staat een gigantisch aquarium.
Ja.
Wat is het verhaal erachter?
Alles in mijn kantoor heeft altijd een verhaal, want ik hang niks op of ik zet niks neer als er niet een verhaal achter zit. En dat is ontstaan door opname van Baantje. We hebben hier ruim 10 dagen een hele crew van Baantje gehad. Ja. De moord op de Haringkoning heette dat. En daar moest in mijn kantoor aquarium komen. Want dat was een vishandelaar. Dus ja, daar moesten visjes zwemmen. En toen de aflevering, of toen ze klaar waren met opnemen, toen dacht ik, ja, dat is wel leuk. Dit staat wel geinig, zo'n aquariumpje. Ja, en dan vind je dat leuk. En dan komt er iets groter bakje. En nog een groter bakje. En toen werk vanuit die kooikarperkweker.
Yeah.
En toen had ik had ik boven nog ruimte. En had ik een halve vissenkweken installatie. Nou ja, goed, weet je. En dan op een gegeven moment dat verwaterd. En al die visjes, die zou ik gaan verkopen. Maar die heb ik uiteindelijk maar allemaal weggegeven. Toen werd ik een beetje gebiologeerd van zeewateraquaria. En hebben we één aquarium omgebouwd en toen nog een aquarium erbij. En toen kreeg ik een aquarium van de NS. Die stond op het station in Utrecht die moet weg. Ja. Dus die kwam hier. En uiteindelijk, toen hebben we deze gebouwd. En dit is ook wel de laatste, want groter kan echt niet.
Nou, je hebt nog een wand over, zei je.
Ja, nee, want dit is zo slecht. Heel mooi. Maar het is, ja, weet je, ik zit er met mijn rug naartoe. Ja. Want als ik me omdraai, dan zit je zomaar een half uur in die bak te kijken. Ja, en dat is nou ook niet de bedoeling.
Maar wel schitterend. Het maakt je wel je kantoor echt uniek. Ik denk dat het meest unieke kantoor in Nederland, doordat je de dingen hebt.
Het is ook een beetje, het is ook mijn huis. Ik spandeer daar 12 uur per dag. Of tenminste met afwisselingen dan. Maar een uurtje of 12 per dag ben ik daar wel. En dan wil ik het ook leuk hebben. En ik hou niet van dat coole, kille minimalisme. Bij mijn kantoor moet het leven en vol met herinneringen hangen. En dat vind ik leuk.
Het geeft ook een bepaalde sfeer. Dat is echt waarschijnlijk ook bij het bedrijf. Ik zag dat jullie opgericht waren in 1948. Weet jij nog met welke gebeurtenis Kesbeke op een gegeven moment echt een vlucht heeft genomen, het merk?
Eigenlijk toen we in 1977 naar dit pand verhuisden. Want we hebben een hele tour door Amsterdam heen gemaakt. En vanuit dit punt is eigenlijk wel de grote explosie ontstaan. Dat we echt landelijk gingen leveren. Want in eerste instantie leverden we Amsterdam en omstreken. Mm-hmm. Daar heb ik echt jaren voor moeten knokken om dat imago eens een keer kwijt te raken. Want we verkochten bijvoorbeeld Amsterdamse uien. Ja, dat is ons ding. Ja. Meer in Limburg als in Amsterdam. dus dat heeft wel even geduurd. En nu zijn we echt een landelijke speler en een A-merk. En dat A-merk, daar ben ik echt trots op. Dat vind ik mooi.
Voorstellen.
Ja, ik moet gewoon mooie spullen hebben. En de mensen, weet je, kijk, wij zijn eigenlijk maar een heel klein bedrijfje. Als je dat vergelijkt met met de conservenfabrieken die er nog over zijn. Dat zijn fabrieken die produceren 3-4 keer zoveel per uur als dat wij doen. Met die verschil, wij doen het met dezelfde mensen als hun het nog 7 doen. Omdat we er gewoon veel meer aandacht aan geven.
Ja.
Maar om op je vraag terug te komen. Ja, wij leverden in eerste instantie van oudsher Dirk van den Broek. Daar heeft mijn vader nog bij de oude Dirk spulletjes gewacht op het Mercatorplein. En ja, dat was eigenlijk onze eerste echte grote supermarkt. Daarvoor leverden wij alleen aan... Dat had je toen nog detailisten, slagerijen, viswinkels, delicatessenwinkels, groenteboeren. Ik weet niet of ik die al gezegd had. En ik reed zelf door de stad, want ik was dan ook chauffeur. En dan reed ik met 25 adressen door Amsterdam. En dat elke dag. Eén keer Amsterdam-Oost, dan Amsterdam-West. En ja, zo...
Langzaam uitgebouwd.
Zo is het langzaam gegroeid, ja.
Voor jou zijn er 2 generaties geweest. Ja. Je bent echt maar de 3e generatie.
Ja.
Waarom ben je erin gestapt? Ik kan me voorstellen, je ziet soms dat mensen zeg maar voor iets anders kiezen. Lag je hart ook echt zeg maar in hetgeen wat Kersbeke deed?
Ja. Of, ja? Weet je, ze zeggen altijd, verpleegster worden is een roeping.
Mm-hmm.
Agurkenboer worden is ook een roeping.
Ja.
Want eigenlijk moet je toch wel een klein beetje gek zijn. Als je het goed wil doen, dan is het gewoon een werkhuis. Dan moet je gewoon knetterhard werken. Kijk, je werkt met verse grondstoffen. Dan elke dag is dat anders. Dus je moet gewoon goed bij de les zijn en overal bovenop zitten om een goed product te maken.
Ja.
En dat kost energie en dan moet je niet in een kostuum hier in de rondte lopen, want dat werkt gewoon niet. Weet je, het is gewoon met z'n allen handen uit de mouwen en gaan. En de een doet het op kantoor en de ander in het magazijn en de jongens in de fabriek. Ja. Het is gewoon met z'n allen en blik op oneindig en mooie spullen maken.
Dat werkt volgens mij heel goed, want het koopt als een tiener, begrijp ik.
Nou, ja. Dat zegt altijd iedereen, maar er komt echt heel veel voor kijken, hoor. Heel veel lol, maar ook we hebben ook heel veel problemen. Laat dat duidelijk zijn.
Ja. Is dat dan ook, want je bent, wat ik zei, de 3e generatie. Wat is het moeilijkste, vind jij, als je de 3e generatie bent? Wat heb je als moeilijk ervaren? Want er zijn natuurlijk 2 generaties voor jou geweest die iets hebben uitgebouwd. Vond je het nog lastig om erin te stappen?
Nee. Totaal niet. Ik kwam eigenlijk op het moment dat het, als je het dan maar zegt, liep zoals het liep.
Mm-hmm.
En... Ik heb natuurlijk mijn hele leven heb ik hier in de, ben een periode eruit geweest omdat ik toen bonje had met mijn vader. En toen ik weer terugkwam, toen ben ik eigenlijk gaan bouwen. En gewoon ik heb die iconische pot bedacht. Labeling veranderd. Nou, eigenlijk gewoon het hele uiterlijk van het merk is aangepast zonder de identiteit te verliezen. En af en toe doen we een hele kleine wijziging, zodat bijna niemand het ziet, maar toch weer net even anders is.
Ja.
Ik heb eigenlijk alleen maar uitdagingen gehad.
Ja, dan, je noemde heel kort de bonje met je vader die je hebt gehad. Had dat te maken ook met
zeker.
Andere gedachten die je had over het bedrijf?
Zeker ook. Men zegt dat ik 2 druppels water om hem lijk.
Ja.
En ik denk dat we allebei licht eigenwijs zijn. En dan zeg ik het heel netjes. En dat botste. Mijn vader was een trotse man. Die wilde altijd voor zorgen dat de ellende die hij niet had gehad, dat ik... Of de ellende die hij heeft gehad, dat ik die niet zou krijgen. Dus hij was best heel hard.
Ja.
Of heel hard, ja. Ja, en op een gegeven moment, ja, dan ben je ook jong. En dan recalcitrant. En dan, ja, op een gegeven moment, dan klapte dat. Maar goed, later was hij mijn allerbeste vriend. Dat is een periode geweest even. En daarna...
En dat was misschien ook even nodig om die ideeën
dat was, te kunnen ja. Nou, en weet je, op een gegeven moment... Dan kwam hij eens een krantje lezen en ja, dan zag ik wat hij trots was. En dat is mooi.
Ja, super gaaf lijkt me dat. Als zoon zijn, als je dat ervaart.
Ja, zeker.
Misschien besef je dat dan, dat de 3e generatie bereiken met je familiebedrijf is super bijzonder. Niet heel veel bedrijven halen dat. Heel veel sneuvelen in de tussentijd. Wat is nou hetgeen wat Kersbeke zo bijzonder maakt? En dat jullie het ook gered hebben om die 3e generatie te bereiken?
Er zijn zoveel factoren die daarmee te maken hebben. Ik zei het net al, je bent eigenwijs. Wij waaien niet met alle winden mee. We hebben bewust niet gekozen om private labels te maken.
Mm-hmm.
De private label ben je snel inwisselbaar. En dan gaat het echt om de laatste 10 cent. Nou, dat hebben wij niet gewild. En we hebben gewoon keihard gewerkt aan het merk. Aan het imago. En ik denk het allerbelangrijkste is dat wij gewoon... proberen, en ik denk ook dat dat lukt, de allerbeste kwaliteit te maken. En continu, en dat is misschien wel de belangrijkste, continu innoveren. Weet je, je hebt conservenfabrikanten, er zijn er, vorig jaar is er weer eentje opgehouden te bestaan. Ja, die mensen maken hetzelfde product als 30 jaar geleden en er is nagenoeg niks meer bijgekomen. En wij ontwikkelen soms wel 2 producten in de week. En ik wil dan niet allemaal zeggen dat die allemaal succesvol zijn, maar we zijn continu bezig om onze kennis breder te maken en continu te leren. We werken heel veel met koks en grote chefs die inspireren met dingen waar je zelf nog niet over na hebt gedacht. En natuurlijk een berg inzet en liefde. Ik denk dat die hele combinatie, het zijn zoveel factoren, dat ervoor gezorgd heeft dat wij
nog steeds bestaan en
nog steeds bestaan,
doorgaan op dezelfde weg.
Ja.
Wat mooi. En je noemde innovatie, dat vind ik wel interessant. Want je staat ook voor mij bekend als iemand die enthousiast met nieuwe dingen ontwikkelt binnen de branche.
Ja.
Hoe kom jij tot nieuwe ideeën dan? Zijn het inderdaad die gesprekken die je voert met chefs? Of heb je nog andere dingen waar je in...
Nou ja, dat kan van alles zijn. Dat kan een boer zijn, een teler die een test heeft gedaan met producten. Die je zegt, kijk eens even of je daar wat mee kan. Kan je dat ook in het zuur zetten? We hebben zoveel cultuur in Amsterdam. Er komen ook heel veel dingen naar Amsterdam toe. We zijn nou weer met een heel speciaal pepertje bezig. Een paar jaar geleden had nog niemand ooit van dat pepertje gehoord. En dat gaan we dan testen. En dat werkt. Dus gaan we daar. Dan hebben we er mooi. En we hebben zelf een winkel. En dan kan ik heel mooi uittesten of dingen lopen. Ja, zo doen we dat een beetje.
Ben je degene die dat initieert? Of is dat iemand anders binnen het bedrijf?
Ik.
Ja.
Maar mijn zoon, Camille en Sylvian, die zijn daar ook al mee bezig. Maar leuk om. Ik heb een merk met Johnny Boer van de Libreien. Dat heet Johnny en Oos. En Johnny heeft een zoon, die heet Jimmy. Nou, mijn zoon Camille. Er komt nu een nieuw merkje op de markt. Boer en Kersbeke junior. En daar staat eronder Camille, Kersbeke en Jimmy Boer.
Dat is mooi.
Ons noemen ze J&O en dan wordt dan J&C. We hebben echt een heel te gek product ontwikkeld. Dat heb ik al jaren in mijn hoofd. Maar daar zijn we nu in de laatste fase van ontwikkelen. En dat worden oestertoppings. Want mensen eten veel oesters, maar dan een topping voorbij een oester. Maar dan wel sterrenkwaliteit.
Is het dan ook iets dat vanuit jouw eigen verlangen komt?
Zeker.
Ja, precies.
Dus ik heb het in het verleden al een paar keer gemaakt. En ik wilde dan iets met champagne. Dus wij monsters met echte champagne allemaal gemaakt. Toen is het eigenlijk gewoon in het laadje komen te liggen. Van het komt nog wel een keer. Ja, en nu waren we met die jongens bezig. En het was leuk om dat op te pakken. En dat is een leuke combinatie. Want Jimmy die maakt de producten in de libraaien. Mm-hmm. Ja, dan maakt hij diverse om te kijken wat het lekkerste is. Die recepten komen naar ons. Maar dan ben je er niet. Want een keukenrecept is geen garantie dat je het zomaar in een potje kan stoppen. Ja. Sterker nog, dat gaat nooit. Dus dan moeten wij het weer helemaal ombouwen naar een houdbaar product. Maar wel met dezelfde smaakintentie. Dus het moet wel lekker zijn. Nou, dat is dan altijd een uitdaging.
Wat ik wel gaaf vind, dat je wel, het zorgt er wel voor dat jij als bedrijf jezelf blijft doorontwikkelen. En volgens mij daarom ook relevant blijft. Want je zei inderdaad, concurrenten vallen links en rechts.
Ja, ik denk, maar ik doe eens wat voor andere mensen. Weet je, we hebben heel veel mensen met een beperking aan het werk. Ja, dat vind ik eigenlijk een vreselijk klote woord, beperking. Ik vind nog steeds dat we allemaal een beperking hebben. Ik heb als mensen aan mijn bureau gehad waarvan ik weet dat ze 's avonds in dameskleren lopen. Ja, eerlijk, dan heb je toch ook een beperking. Weet je, iedereen heeft wel wat. Nou, bij de een is het wel sterker dan de ander.
Ja.
Maar ik werk graag met die mensen. En ik zeg altijd, als je ze opvangt en je begeleidt ze, en daar zit heus niet zoveel werk in, dan heb je de fantastische mensen aan. Dat vind ik leuk. Maar dat is niet eigenlijk een antwoord op je vraag.
Misschien draagt het wel bij aan het feit dat je blijft doorontwikkelen daardoor ook als bedrijf. En je opnieuw blijft uitvinden.
Nou ja, maar het zijn alle facetten. Wij zijn bijvoorbeeld de enige inleggerij in Europa die maatschappelijk verantwoord ondernemen gecertificeerd zijn. Dus niemand. Want het is niet verplicht. Het kost heel veel geld. Maar ik vind dat het past bij ons. Dus wij hebben ons wel laten certificeren. We hebben 750 zonnepanelen op het dak. Ja, niemand weet dat of ziet dat. Maar goed, ze zijn er wel. Weet je, we zijn nu bezig met een project om grachtenwater om te gaan zetten naar drinkwater. Zodat we ons eigen water kunnen maken. Dat is dan weer een stap die we nu willen doen. Gewoon proberen de meest duurzame conservenfabriek van Europa te worden. Dat is toch mooi?
Gaaf, ja.
Dat past bij ons, weet je. Ik heb een grote bek, dat weet ik. En Ik ben echt Amsterdammer, zeggen ze. En die hebben nou helemaal een grote mond. Maar ik vind ook, je moet het ook waar kunnen maken. Ja. Weet je, je kan het wel zeggen, maar je moet het ook waar maken.
Je bent aardig op weg.
Dat gaat aardig.
Hè? Je bent aardig op weg dan.
Ja, maar dat is, weet je, mensen maken het allemaal veel ingewikkelder als het is. Want soms is het allemaal niet zo moeilijk. Mm-hmm. Maar je hebt ook bedrijven die duwen 2 ledlampen in het plafond en schrijven op een vrachtwagen. Wij doen ook een MVO. Ja, dat vind ik labber de kak. Weet je wel, dat als je het doet, moet je het goed doen. En anders moet je het niet doen. En zo zit het hier wel aardig in elkaar. Als we duurzaam zeggen dat we duurzaam zijn, dan moet het ook duurzaam zijn. En als je het over ledlampen hebt, dan zit hier, we zitten hier in een mooi kantoor zelf, dat is led. Weet je, het hele bedrijf, daar hangen led. Maar ja, dat vind ik niet meer zo spannend. Dat water, dat vind ik veel spannender, dat is veel leuker. Ja. Als we dat voor elkaar krijgen. Nou, en zo stapje voor stapje vooruit.
Waar ik nog even op terug wil gaan, je noemde het zo eventjes, je zoons, Camille en Sylvian. Zijn volgens mij beide ook werkzaam binnen het bedrijf. Zelf ben je volgens mij dit jaar 65 geworden.
Ja.
Gefeliciteerd nog. Zie je trouwens niet aan je, moet ik zeggen.
Dank je.
Denk je al na over opvolging?
Zeker. We zijn nu bezig om die jongens al aandeelhouder te maken. We kunnen nu nog gebruik maken van de borregeling.
Ja.
En ze willen allebei graag. En ik denk ook dat ze het heel goed kunnen samen.
En kijk je dan meer vanuit een familieoogpunt daarnaar of meer vanuit een zakelijk oogpunt?
Het is natuurlijk fantastisch als allebei je zoons in de zaak willen. Mm-hmm. Maar ik heb ze er nooit toe gedwongen. Ik vind als je het besluit neemt om in dit vak te gaan, dan moet je echt duidelijk van jezelf overtuigd zijn dat je het echt wil. Want zoals ik in het begin al zei, je moet hier gewoon hard werken. En er zijn vandaag de dag veel mensen die graag veel willen verdienen en niet veel willen doen. Dat wil ik ook graag, maar het is mij nog nooit gelukt. Ja, en weet je, als die jongens die kunnen straks hartstikke leuk een brood verdienen. Maar ja, dan moet je gewoon hard werken.
Ja.
En lol in het vak hebben, want dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Want als je geen lol in het vak hebt, dan is hard werken helemaal niet leuk. En ze hebben er heel veel schrik in. Want natuurlijk, we moeten hard werken, maar we hebben ook veel lol.
En hoe heb je ze dan op voorbereid dan, een beetje op dit? Hoe heb je ze meegenomen in wat hier allemaal gaande is?
Ze moesten van mij gewoon zaterdags werken, verplicht.
Ja.
Omdat ik vond en vind, als je wat wil bereiken in het leven, moet je er wat voor doen. Op de bank liggen en tv kijken, dat moet je op zondag doen. Maar op zaterdag kan net zoals alle jeugd gewoon een baantje hebben en gas geven. Nou, in het begin was dat niet altijd even leuk voor ze. En in de vakantie ook verplicht. Prima dat je een week of 2 weken op vakantie gaat, maar de rest ga je gewoon werken. En daar heb ik ook gezegd van, ja, of je nou bij mij gaat werken of bij Dirk van den Broek, dat interesseert me helemaal niets. Maar je gaat werken. Nou ja, dan kwamen ze hier werken. En dan kom je in contact met de mensen, met de producten, met het hele rijlen en zeilen. Ja, dan zie je toch dat ze het leuk gaan vinden. Zelfs zo leuk dat ze besloten hebben om de rest van hun leven in de conserve te gaan. Maar ik heb ze nooit gedwongen. Weet je, want als je iets oplegt, dan wordt het een soort verplichting, een moetje. En dan gaat het niet goed aflopen. Ze moeten 1000% ervan overtuigd zijn dat ze het willen en dat ze het leuk vinden. Want ik vind dat je, want dat geldt voor ieder mens, je werk moet gewoon leuk zijn. Als je werk niet leuk is, dan ben je potentieel hartpatiënt. Er zijn zoveel mensen die 's morgens een soort masker opzetten en dat 's avonds weer afzetten. Dat moet je niet doen. Nee. Je moet gewoon lekker werken en lol hebben en 's avonds met een voldaan gevoel op de bank zitten. En weer zin hebben om de volgende dag weer aan de gang te gaan. Dat is het ultieme.
Ja.
Dat lukt niet altijd, maar...
Zijn er nou eigenschappen die jouw zoons hebben, waarvan je denkt, had ik die zelf maar gehad als ondernemer?
Ik denk dat ze wat minder emotioneel erin zit als dat ik erin zit.
Ja.
Wat rustiger. Ik maak me snel heel druk. Ik lig er echt staats wakker van. En hun zijn meer van, ja, maar je hebt alles gedaan, je kan er niks aan doen, dus waarom maak je dan zo druk? Mm-hmm. Ja, dat zou zo moeten zijn. Maar dat heb ik niet. Als onze lieve heer besloten heeft, er komt heel veel regen en we hebben geen grondstoffen, dan maak ik me heel druk. Ja, die jongens zeggen dan, maar jij kan er toch niks aan doen dat het regent? Nee, dat begrijp ik ook wel. Dus waarom maak je nou zo druk? Ja, maak me gewoon er druk om.
Je doet gewoon heel veel op gevoel en hard op de tong waarschijnlijk.
Zeker.
Ja.
Ik hou niet van achterbaks en ik weet dat ik heel direct ben, maar in principe nooit op de man. Het gaat altijd om het bedrijf en om het product. En ja, daar kan ik wel eens Ik kan wel eens flink uit mijn panty springen en ik kan wel eens heel boos worden. Maar het is nooit om een persoon. Weet je, ik kan wel zeggen, je bent niet zo stom. Maar ik wil het niet persoonlijk, weet je. Want ik hou van die jongens die bij me werken, dat is ook een beetje mijn familie. En daar geef ik best om. Dus ik mopper wel, maar het is altijd...
Met goede bedoelingen.
Ja, om beter te worden.
Ja.
Maar ik ben het ook zo weer vergeten. Weet je, ik kan helemaal uit mijn plaat gaan. En dan zeg ik wat ik ervan vind. En dan draai ik me om en loop ik weg en dan ben ik het vergeten.
Ja.
Dan praat ik er ook niet meer over. En die jongens weten ook wel dat ik een zeiker ben. Omdat ik het gewoon perfect wil hebben.
Ja. Als ik dan kijk naar jullie website en overige media wat jullie gebruiken. Valt me eigenlijk op dat personeel best wel in de picture wordt gezet. Hè? Dat best veel aandacht aan wordt besteed.
Ja.
Hoe belangrijk is het personeel voor Kesbeek?
Dat is gewoon het belangrijkste wat er is. Want je kan nog zo'n bij de hand de jongen zijn en het allemaal zo goed weten. Maar zonder personeel ben ik helemaal niks. Ja, dat is eigenlijk het antwoord. Voor mij is het super en super belangrijk. En weet je, als je een goede sfeer onderling hebt en je lacht en je huilt met elkaar, en dan ontstaat er ook... Dan krijgt iedereen heeft een band met het bedrijf. En iedereen is trots op wat we maken. Nou, dat is precies wat ik graag wil.
En wat is nou echt typerend dan of kenmerkend voor een Kesbeker werknemer?
Een Amsterdammer met een grote bek.
Zijn ze allemaal? Of veel, laat ik zo zeggen?
Ik heb ze het liefste. Ik hou van als er iets is, dat ze het gewoon zeggen. Ja. En dan lossen we het op en dan kunnen we door. En als je geen Amsterdammer bent, dan word je langzaam wel meegetrokken. Als wij iemand aannemen, dan zeg ik, ik heb twee deuren. Die staan altijd open. Als er wat is, niet wachten, meteen komen, oplossen. Dan kunnen we lekker verder. En ik hou niet van dat mensen dingen opkroppen. Of achterbaksheid. Dat zijn dingen die komen in mijn woordenboek niet voor. Daar wil ik niks mee te maken hebben. Gewoon, zeg maar wat er is.
Ja.
En dan lossen we het op. Soms is het niet altijd leuk. Maar daarna is het probleem opgelost. En dan kunnen we lekker weer lachen.
En je haalt Amsterdam al even aan. Is Amsterdam nou heel belangrijk geweest in de ontwikkeling van Kesbeke? Of had zeg maar dit hele concept ook in een andere stad in Nederland?
Nee, dat had niet gekund.
Nee?
Er is laatst een heel mooi boek verschenen. Dat heet De Zure Stad. Ik loop al jaren... Als ik mensen hier ontvang of hebben rondleidingen... Ik zei al jaren... Wij zijn eigenlijk een hele zure stad. Want... Ja, er waren in Amsterdam wel meer dan 30 inleggerijen, maar allemaal hele kleintjes. Ja, je moet een beetje vergelijkbaar met een bierbrouwerij. Grondstoffen waren makkelijk te koop. Iedereen kon fermenteren en iedereen maakte zijn eigen spullen en ventte dat uit in bepaalde wijken.
Ja.
Dat was echt, dat gebeurde alleen in Amsterdam. Daar is mijn grootvader ook begonnen. Die ging eerst bij een baas werken. Met het dringende verzoek van de pastoor van de kerk. Zo ging dat toen. Jij moet daar gaan werken. Daar heeft hij gekeken hoe het moest. En toen dacht hij bij zichzelf, wat deze mensen kunnen, kan ik ook. En toen is hij heel rustig aan voor zichzelf begonnen. Maar eigenlijk gewoon omdat... Ja, in Amsterdam, zeker in de Jodenbuurt daarachter... Daar zat het helemaal vol met inleggeraadjes.
En als we dan kijken naar de toekomst... zijn er nog dingen die je dan zou willen doen? Waar Kesbeke als merk aanhangt?
Dat innoveren, ontwikkelen van nieuwe producten... Dat gaat eigenlijk aan de lopende band. Er komen restaurantketens die zeggen van... Nou weer eentje in België die wil een rode ui ingelegd hebben, maar vers. Dat gaan we dan doen. Maken we een paar testjes. Dat is voor ons ook weer leuk, want dan heb je weer eens een ander product. Maar als je mij vraagt van wat ik nou volgend jaar ga ontwikkelen bijvoorbeeld... Nou, ik heb geen idee.
Nee, dingen komen gewoon op je pad. En dan,
Weet je, als je magazines leest of trends volgt, dat is een nieuwe trend, daar kunnen we wat mee. Nou, dan denk je erover na, dan haak je daarop in.
Ja.
Maar hier voorlopig zijn we nu bezig met de omschakeling, dat die jongens het langzaam over gaan nemen. Ik vind het altijd heel belangrijk dat de klanten die je hebt, dat je die zo goed mogelijk verzorgt. Want we zijn eigenlijk in principe niet op zoek naar nieuwe klanten. We zitten eigenlijk een beetje vol.
Ja.
Maar... Stilstaan is achteruit gaan. Dus je probeert dan toch op een andere manier wat te groeien. Als je nou bijvoorbeeld een grote supermarktorganisatie hebt... Dat is belangrijk dat je die man behoudt... en zorgt dat hij keurige leven krijgt, goede kwaliteit. Maar vaak is er zo'n supermarkt, zijn best nog wel uitbreidingen mogelijk. Dus daar zit best nog wel groei in. Want niet elke supermarkt heeft een volledig assortiment. Er zijn erbij die hebben 4 artikelen, je hebt erbij die hebben er 10. Hm. Dus degene die 4 hebben, daar kan je er nog een aantal bij verkopen. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben eigenlijk wel hartstikke tevreden.
Zo zit je hier ook, moet ik zeggen.
Ja, en trots. En je trots op wat we maken, trots dat die jongens erbij zijn. Ik heb eigenlijk niet zoveel te zeuren.
Even nog afsluitend. Wat wij doen, elke podcastaflevering stellen wij een vraag die onze vorige gast heeft gesteld. Aan onze vorige aflevering hebben wij André Lesmeijs gesproken van Skibby Foods.
Goh.
En André, voor jou een vraag. Je kent hem wel natuurlijk.
Oos zit een beetje in dezelfde transitie als ik heb. Zijn zoon die zit nu voor mij volledig in de zaak, zeg maar. En ik denk, ik ben benieuwd of Oos zeg maar zelf de capaciteit heeft om los te laten. Mm-hmm. En dingen over te dragen aan zijn zoon. Ik denk dat hij daar heel veel moeite mee heeft. Want bij hem is het nog meer zijn kindje als bij mij, zeg maar. Omdat Kees Beek is echt een producent. En het is echt wel een naam in Amsterdam ook. En dus ja, ik ben benieuwd of hij dat echt kan. En of hij dat ook durft los te laten aan zijn zoon.
Nee, die vraag is me wel meer gesteld. Durven? Ja. Want ik ben ervan overtuigd dat die jongens de capaciteit hebben. Of ze er al aan toe zijn? Nee. Maar dat gaat in rap tempo. Het enige wat ze nog missen is productkennis. Want daar is de tijd veel te kort voor. Dat leer je niet in een paar jaar. Daar heb je echt even tijd voor nodig. Als ik het kort en bondig samen zou moeten vangen. Dat loslaten, dat ga ik zeker doen. Want ik heb dat met mijn eigen vader meegemaakt. Twee kapiteins op een schip, dat werkt niet. Dus ik heb mezelf voorgenomen om dat te doen. Of het helemaal gaat lukken, dat weet ik nog niet. Maar ik blijf, en dat willen ze ook graag, zeker op de achtergrond meekijken en helpen waar nodig.
Ik ben benieuwd hoe het zich gaat ontwikkelen. Heb ik nog één laatste afsluitende vraag? En dat is meer jouw vraag voor onze volgende gast. Dat er zou iemand zijn dat een eigenaar is ook van een familiebedrijf. Maar welke vraag zou je hebben aan hem of haar?
Heb je niet te lang gewacht om je kinderen aandelen te geven? Want heel veel bedrijven wachten daar eigenlijk, vind ik, veel te lang mee. En heb je er goed over nagedacht hoe je die overname gaat doen? Heb je bijvoorbeeld familiestatuten gemaakt? Ik heb met die jongens familiestatuten gemaakt. Daar hebben we heel veel tijd en energie in gestopt. Ik vind het superbelangrijk dat familiebedrijven die de zaak overdoen aan hun kinderen, dat ze daar over na gaan denken. En ik zou ze sterk willen adviseren om dat zeker te doen. En ik zou zeggen, waarom zou je wachten als je zeker weet dat die kinderen de boel over willen nemen?
Mooi meenemen. Mooie vraag. En heel erg bedankt dat je mijn gast wilde zijn voor deze aflevering. Bedankt voor je openheid en je oprechtheid.
Geen dank. Graag gedaan.
Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering met Kees Beek Tafelzuren. In de volgende aflevering gaat Nick in gesprek met Dennis de Borst, eigenaar van Febo en goede vriend van Oos. Op welke manier heeft Dennis het bedrijf verder gebracht? En hoe kijkt hij aan tegen de opvolging door zijn kinderen? Wil je als eerste op de hoogte zijn van deze nieuwe aflevering? Abonneer dan nu op Bloedband en Bedrijfsvoering.